Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het derde vers van de 25e psalm. Stellen we ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te gaan zingen uit de zesde psalm, het tweede vers. Genees mij, red mijn leven, gij ziet mijn beenderen beven, zo slaat uw hand mij neer. Het tweede vers van de zesde psalm, vervolgens wordt u gelezen uit profetenboek Jesaja, 53ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6, de schriftlezing Jesaja 53, vers 1 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wien is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen, en onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen.
De tekst voor de prediking, die wil toeleiden tot de avondmaalstafel, vinden we in Jesaja 53, het begin van het 4e vers. Begin van vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Groot en goeddoend God, gij zijt het die ons hier aan het begin van een nieuwe week in uw huis samenbrengt rondom uw woord, waarin het rijk der natuur er als het ware een grauwe sluier is gevallen over de natuur, mogen we hier in uw huis samenkomen op deze avondmaalzondag. En mochten we de kerk binnenkomen en zien hoe de tafel gereed staat, hoe het is afgedekt met een kleed om straks ook te onthullen wat er onder dat kleed staat. Maar dan bidden we u toch vooraf, o Heilige Geest, wilt u dan bovenal het kleed dat ligt voor onze zielsogen, de bedekking die er van nature is, wilt u die wegnemen, opdat we de sprake die van die tekenen van brood en wijn uitgaat, dat we die ook mogen verstaan voor ons eigen hart en ons eigen leven. Want heren, we hebben een week van voorbereiding achter de rug. En dat zal voor iedereen toch anders zijn gegaan. Maar dan mogen we u toch ook bidden. Als dan juist na zo'n week we misschien tot de conclusie moeten komen en iets anders kunnen zeggen dan ik ben ziek, krank, van de hoofdschedel tot de voetzool toe, geheel en al verdorven. En als die tekenen van brood en wijn dat ook nog onderstrepen, dat wij het zijn die straf hebben verdiend, dat wij het zijn die het oordeel waardig zijn. Ach heren, wat kan er dan ook een duisternis over de ziel komen? En misschien is het zo wel dat deze of gene het kerkgebouw is binnengekomen vanmorgen. Maar schenk dan toch dat alles mag worden weggenomen en dat de arm des Heren mag worden geopenbaard in ons leven. En dat we gaan zien dat die tekenen die ons aanklagen, dat die ook wijzen op de vrijspraak die er ligt in de Heere Jezus Christus. En dat we met niets van onszelf dan enkel zonde en schuld leren uitgaan tot Hem, voor het eerst of bij vernieuwing, om in Hem alles te vinden wat nodig is. Heer, u kent onze dwaasheid. Wij mensen, die altijd zelf maar willen gaan optellen, dingen bij elkaar willen vegen en daarmee nog met een hoop van ons voor u denken te kunnen komen, wilt u er doorheen breken, opdat we gaan zien dat ook onze eigen gerechtigheid niet meer is dan een stinkende zonde voor uw heilig aangezicht. En dat we zo gaan verstaan dat het geheel bij u vandaan moet komen, maar dat het ook geheel vast ligt in die zoenverdiensten van u, o Heere Jezus Christus. En zo bidden we om uw onmisbare zegen. O Heere, wilt u dan nabij zijn? Breng ze toe die nog zo met zichzelf van doen hebben, die zo heen en weer geslingerd worden, die nog zo vaak hun eigen onmogelijkheden zien. Maar laat ze dan toch zien dat hun onmogelijkheid uw mogelijkheden zijn in Christus. En zij die ernaar verlangen om de dood des Heren te mogen verkondigen, dat ze ook op die weg ook bevestigd en versterkt mogen worden, wilt u dan ook geven wat ze daarbij nodig hebben. Maar ook zij die niet aan kunnen gaan, omdat ze dat leven met u missen, wil dan toch geven dat vanuit de prediking en vanuit de bediening van het sacrament er een sprake tot hen uit mag gaan die hen stilzet, in de schuld brengt, in het nauw drijft, opdat het mag worden de bede van het hart, o God, wees mij zondaar genadig. En wilt u zo de rijen doorgaan en het woord komen toe te passen aan de harten? Gedenk uw dienstknecht, geef hem een stem om te spreken in alle dingen. Mogen uw naam ook danken dat u ook in zoverre herstel hebt willen geven. Dat ook op deze zondag ook gewoon hij kon voorgaan. Wilt u dan ook de kracht geven die ook nodig is, opdat ook deze dienst alles in goede orde geleid mag worden. We bidden u voor het andere deel van de gemeente. Gedenkt u daar, broeder Van Heteren. Wilt u ook hem in alle dingen nabij zijn. Schenk uw zegen. En wilt u dat zo geven in alle gemeenten op ons dorp waar uw woord mag klinken. We mogen u vragen of u wilt zijn met de gemeente zoals die is opgekomen. Of thuis de dienst beluistert via de kerktelefoon. Naast al hetgene wat ons strijd en worsteling kan geven rond het avondmaal. Kan er toch ook zoveel andere dingen ons bezet houden. Aan vreugden, maar ook aan diepe zorgen. Het is ook bij u bekend. En we bidden u. Wilt u ook daarin voorzien? En wilt u ook daarin geven wat nodig is? Zo kent gij toch ook het hart en het leven van een ieder van ons. En weet gij wat we nodig hebben. Spreek dan toch een woord van troost. Tot hen die bedroefd zijn, wilt u ze ondersteunen die zo zwak in zichzelf zijn. En wilt u ze bemoedigen die soms zo moedeloos kunnen zijn. Maar bovenal, doe ons toch zien op die leidende knecht des Heren, op zijn gang, op zijn borgwerk, op zijn middelaarsverdiensten. Ach Heren, doe het ons verstaan, dat bij alles wat we zeggen en bij alles wat we denken, als het niet gericht is op hem, dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, dat het alles te kort is, omdat alles van de mens de dood in moet en des doods waardig is. Maar de echte gerechtigheid, vreugde en zaligheid alleen in het lam Gods te vinden is. Leer ons uit te gaan tot hem, voor het eerst of bij vernieuwing, en schenk zo uw onmisbare zegen. Scheld toch de Satan, die altijd weer bezig zal zijn om ook deze dienst te verstoren. Maar wilt u uw zegen geven om Christus wil, uit genade. Amen. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 147ste psalm, de versen 2 en 6. Hij hield gebrokenen van harte, verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En ook het zesde vers. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Het tweede en het zesde vers van de 147ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het tweede vers. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. Wat er verder volgt in het tweede vers van de 103e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was in de tijd dat Maarten Luther ondergedoken zat in het kasteel Wartburg bij IJzenach. Hij droomde toen dat de duivel voor hem stond. En de duivel die klaagde hem aan en die zei: Martinus Luther, je hebt gezondigd tegen het eerste gebod, tegen het tweede gebod, ja tot en met het tiende gebod. Luther reageerde en zei: schrijf maar op wat ik heb misdaan. De duivel deed dat en las de aanklacht voor. Luther ontkende het niet, maar hij zei: ik heb gezondigd, zwaar en menigmaal. En hij moest aan die lijst die de duivel had opgesteld, moest hij zelfs nog een aantal andere zonden toevoegen die de duivel blijkbaar was vergeten. Maar wat deed hij daarna? Hij doopte zijn pen in rode inkt en tekende een kruis dwars door die zondelijst. En hij schreef daaronder: het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En daarna verscheurde hij het papier en wierp het in het vuur. En toen hij opkeek, was de duivel verdwenen. Ja, zo zal een kind van God, die in zichzelf zondaar is en blijft, bij elke aanklacht en bij elke bestrijding hebben te zien op Jezus Christus, die lijdende knecht des Heren, en zijn volkomen offer gebracht op het vloekhout van Golgotha's kruis. Het is van dat borgwerk dat onze tekst nou spreekt. We willen er naar gaan luisteren onder het thema de wonderlijke ruil. Twee gedachten. In de eerste plaats de schande van het kruis. In de tweede plaats de glorie door het kruis. De wonderlijke ruil. De schande van het kruis. De glorie door het kruis. Jesaja 53 is een fascinerend en inspirerend hoofdstuk. In de achterliggende verse waar we vorige week naar hebben geluisterd, is gezien dat de heerlijkheid van die borg en middelaar een verborgen heerlijkheid is, die geopenbaard moet worden. Want rond het kruis valt heel ons natuurlijk godsbeeld om. Want dan blijkt dat God zich niet openbaart in glans en glorie, maar in lijden en in verberging. Hij openbaart Christus. Die openbaart zich in ontluistering en in ontlediging, in machteloosheid, in verlatenheid, in wonden en in bloed. Maar je zal nou niet zien van die lijdende knecht des Heren, je zal niets in hem zien zonder het werk van Gods geest. En daarom, het is door die sterke arm des Heren, vers 1, dat in die lijdende borg heerlijkheid wordt gezien. En dan komt er vanaf vers 4, komt er eigenlijk een wending in dit knechtlied. Want alhoewel die knecht zich laag heeft vernederd, moet hij daarom niet minder geacht worden. Integendeel, want dat lijden dat heeft een doel. En daar zijn de ogen van Jesaja nu voor open gegaan. Dat heeft die arm des Heren hem geopenbaard. Nu ziet hij waartoe die leidende knecht des Heren deze weg moet gaan. Onze tekst. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Het gaat hier om het plaatsvervangende van het lijden. En daar vraagt de Heere de aandacht voor. En daarom wordt er ook voortdurend een wissel omgezet tussen die twee. Hij en wij. Want tot vier keer, u kunt dat zo meezien, tot vier keer klinkt wat de Messias heeft gedaan. Hij heeft op zich genomen. Hij heeft gedragen. En dan vers 5. Hij is verwond. En hij is verbrijzeld. Maar ook van ons valt er wel wat te zeggen. Maar dat is niet bepaald fraai. Onze krankheden. Onze smarten. Onze overtredingen. Onze ongerechtigheden. En die viervoudige dubbelslag, die ligt nu verankerd in het kruislijden van de Heere Jezus Christus. Want wat laat Golgotha ons nu allereerst zien? Op Golgotha komt schijnend aan het licht hoe ver wij het hebben gebracht met onze werken. Nergens komt onze goddeloosheid, onze rechteloosheid en onze wetteloosheid zo ontdekkend tevoorschijn als op die kruisheuvel. Want juist op Golgotha klinkt de aanklacht van Gods wet op zijn helderst. Want bij die lijdende knecht des Heren horen wel onze krankheden, onze smarten. Krankheid wijst dan op ziekte. Je lichaam verzwakt, je raakt uitgeput. En dat leidt ook dikwijls tot smart. Ziek zijn heeft ook allerlei gevolgen. Zwakte, pijn, moeite, verdriet. Het brengt ook veel leed met zich mee. Smarten zijn dus pijn en kwelling, benauwdheid en druk. Maar de diepste oorzaak van al het lijden en, dus, en ook van een ziekte is de zonde. En het gaat hier dan ook niet zozeer allereerst om de lichamelijke ziekte, maar om de dodelijke kwaal van de zonde die wij allemaal in ons omdragen. Want de ziekte van de ziel, dat is onze eigenlijke verdorvenheid. Dat is ook de achtergrond van deze woorden. Want eerder had de profeet al beschreven het volk van Israël als een volk dat ziek is vanwege de zonde. We lezen dat in Jesaja 1. In Jesaja 1 vers 5 en 6. Waar het staat: het ganse hoofd is krank. En het ganse hart is mat. Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen derzelf is met olie verzacht. Ziekte is hier in Jesaja 53 dus beeldspraak voor de zonde. En dan spreekt Jesaja in meervoudsvorm: krankheden, smarten. Een veelvoud van zonde. Het leed intensiveert tot een meervoud van smarten. De zonde is de oorzaak van veel droefheid en smart. Hebt u al ontdekt dat u ziek bent? En heb je die dodelijke kwaal bij jezelf ook opgemerkt? Afhankelijk denkt een mens dat het bij hem toch nog wel wat meevalt. Hier een pijntje, daar een wondje. Niks ernstigs eigenlijk. Hoogstens wat lastig. Als de Heilige Geest gaat werken, dan ontdekt die Geest u aan de veelvoud van die krankheden. En de zonden, die zijn te veel om op te noemen. En die komen in verschillende vormen ook voor. En het maakt een mens in zichzelf ernstig ziek. En is dat ook nou niet de uitkomst? Na een week van zelfbeproeving, van zelfonderzoek, dat u moet zeggen: ik ben krank, misvormd door 1000 zonden. Melaats, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest kwamen in de achterliggende week steeds meer zonden aan het licht. En al duidelijker werd u bepaald bij uw zondige aard. Dat blijft er nou van ons over. Alles getuigt tegen ons. En moet u dan niet belijden: Heere, ik ben ziek, dodelijk ziek, verwond. Maar weet u, u zou zelf moeten dragen. Zelf. Want het leert het boek Leviticus. In het 5e hoofdstuk, als er staat in het 17e vers: indien een mens zal gezondigd hebben en gedaan tegen één van alle geboden des Heren, het welk niet zou gedaan worden, al is het dat hij het niet geweten heeft, nochtans is hij schuldig en zal zijn ongerechtigheid dragen. De mens zal zijn ongerechtigheid moeten dragen. Een ondraaglijke last waaronder je bezwijkt. Een last die niet te dragen valt. Want wie is bij machte om de last van Gods toorn tegen de zonde te kunnen dragen? Ziende op het kruis leer ik hoe ernstig God de zonde neemt. En hoe zwaar hij aan de zonde tilt. Want aan het kruis gaat Gods oordeel over al mijn doen en laten. En daar wordt niet alleen mijn ongerechtigheid aan de kaak gesteld. Maar daar blijkt ook dat mijn eigen gerechtigheid niets is dan enkel goddeloosheid. Golgotha bewijst Gods gelijk. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De zonde is niet iets waar je luchtig overheen kan stappen. De zonde is niet iets kleins wat nu eenmaal bij het leven hoort. Zonde is majesteitsschennis. En daarmee trap je een goeddoend God op zijn hart. En het is daarom naar recht als ik verloren ga. Want ik verdien Gods straf. Ik heb het daar zelf naar gemaakt. En God staat in zijn recht als hij mij voor eeuwig zou verdoemen. En zo laat het kruis niets van een mens heel. Het kruisigt heel mijn hoogmoedig zondaarsbestaan. En het legt pijnlijk mijn verdoemelijke staat voor God bloot. Tranen van droefheid en berouw zijn op zijn plaats. Het oordeel wacht. De eeuwige dood verdient. U hebt het toch gezien voor uzelf in de achterliggende week. Dat het zo ligt als God met u handelt naar wat u waard bent. Tenzij En juist dat tenzij, dat brengt ons nou bij onze tweede gedachte. De glorie door het kruis. Want tegenover onze krankheden en onze smarten plaatst Jesaja nou dat werk van die lijdende knecht des Heren. Hij heeft de gevolgen van de overtredingen van zijn volk op zich genomen. Terwijl zij de dood verdienden, heeft hij hun plaats ingenomen. Hij ondergaat het lot dat zij hadden verdiend. Dat maakt de profeet hier duidelijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. En daarin zien we dat plaatsbekledende werk van Christus. Hij heeft de zonden, de krankheden van zijn volk op zich genomen. Vrijwillig. In de stilte van de eeuwigheid riep hij het al uit. Zie, ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En daartoe kwam hij naar de aarde. Om die zondelast op zich te nemen. En hij wilde die onnoemelijk zware last van Gods toorn, wilde hij dragen. En dat bracht hem op zijn Via Dolorosa. En spreekt daaruit niet zijn onvoorstelbare liefde. Hij heeft niet alleen de zonden, onze krankheden op zich genomen, maar hij heeft ook de gevolgen van de zonde gedragen. Onze smarten heeft hij gedragen. Dat draagt de straf op de zonde. En hij heeft dat alles op zich genomen, opdat in zichzelf verdoemelijke zondaren niet meer hoeven te bezwijken onder de last van Gods toorn. Maar dat heeft hij voor hen willen wegdragen. Die zware last lag op zijn schouders. De last van Gods toorn. 33 jaar lang heeft hij die last moeten meetorsen. Vrijwillig. Alle smarten en krankheden heeft hij gedragen. Ziet u hem zwoegen. Onderweg naar die kruisheuvel. Dragend onze krankheden. Beladen. Met onze smarten is hij naar Golgotha gegaan. Daar is hij aan het kruis genageld. En daar hing hij, belast. Met de zondelast. Wat wij hadden verdiend, treft hem. Als je dat gaat zien. En als je door genade jezelf daarbij mag insluiten. Ja, dan worden die tranen van droefheid en berouw. Die worden dan toch ook vermengd met tranen van blijdschap en van verwondering. De profeet die jubelt het hier als het ware uit. Hij voor mij. Hij in mijn plaats. Het is zoals Luther dat later verwoordde, die heerlijke ruil. En hier komt het plaatsbekledende werk van die knecht des Heren zo duidelijk aan de orde. Hij was onschuldig, maar als borg betaalde hij de schuld die wij hadden gemaakt. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan, maar hij heeft wel al onze zonden, onze ongerechtigheden, en de vloek op zich genomen. Als zondeloos werd hij tot zonde gemaakt. Hij heeft waarlijk en dadelijk de zonden op zich genomen. Ja, het zijn onze zonden die hem doen lijden. Als wij niet hadden gezondigd, hoefde hij niet te lijden. En elke zonde is als een hamerslag waarmee wij de spijkers door zijn handen in dat kruishout van Golgotha slaan. Jesaja die mocht dat vanuit de verte al zien. En op die kruisheuvel werd het ten volle zichtbaar. En de tekenen van brood en wijn, die wijzen daar nu ook naartoe. En als je dat ziet, dan zit je toch niet luchtig aan de tafel. Want dan weet je je medeplichtig. Schuldig aan zijn kruisdood. Je verstaat het, dat het jouw zonden zijn. Die hem aan het kruis brachten. Toen hij zijn lichaam moest geven. Zijn bloed moest vloeien. Tegelijk wordt het dan toch zo'n heerlijk evangelie. Hij voor mij. Hij wel. Ik daardoor echter niet meer. Als hij de krankheden heeft gedragen en als hij de straf heeft betaald, dan hoef ik die straf niet meer te dragen. En als hij de smarten droeg onder Gods toorn, dan ben ik bevrijd van Gods toorn. En hier zien we toch ook, wat we straks ook nog zullen lezen in het avondmaalsformulier. Hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Hij ontallijke smaadheden geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in het gericht van God vrijgesproken zouden worden. Hij de vervloeking op zich genomen, opdat wij met zijn zegening overladen zouden worden. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van God verlaten zullen worden. Hij voor mij. Dat brengt toch in verootmoediging en in verwondering aan de tafel. Dat geeft toch liefde voor hem die in mijn plaats daar wilde hangen. Hij ruilde met mij. Ik zijn gerechtigheden, hij mijn krankheden. En dit raakt de vergeving der zonden. Dit raakt ook de kerntaak van die lijdende knecht des Heren. Hij is niet gekomen om met ons af te rekenen. Maar ons zijn gerechtigheid toe te rekenen. En hij kwam niet om aan ons de rekening te presenteren. Maar wel om de rekening te vereffenen op zijn kostbaar bloed. Maar als u deze borg niet kent, als je nog nooit in het geloof hebt leren zien op die lijdende knecht des Heren, ja, dan moet je wel zelf de lasten dragen. De lasten van uw krankheden, de lasten van uw smarten, ja, die volle last en de volle zwaarte van Gods toorn. Bedenk het wel. Door de zonde bent u er ellendig aan toe. Dodelijk verwond, onderworpen aan Gods toorn, liggend onder Gods oordeel. En Golgotha leert dat God de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Leef daarom niet door in de zonde. En ga ook niet verder voort op die weg naar het verderf. Want het zal brengen tot een eeuwige smart en tot een oneindige droefheid. Maar maak dan toch gebruik van die borg en middelaar die zich nog steeds ook aanbiedt. Want het is van 2-in-1. Of u moet zelf uw krankheden en uw smarten dragen. Of u neemt de toevlucht tot hem, die al uw krankheden en al uw smarten op zich wil nemen. De genezing van de dodelijke kwaal is alleen in Christus te vinden. De verlossing van uw smarten kun je alleen bij hem krijgen. Geloof dan toch in de Heere Jezus Christus. Verlaat u op hem en vlucht toch in al uw zonde en ellende tot hem. Let dan nog eens op dat woordje waarmee onze tekst begint. Waarlijk staat er. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Waarlijk, voorwaar, het is echt waar. Hij heeft dat gedaan. En juist aan de tafel blijkt dat zo duidelijk. Waarlijk, waar u vol zit van zonde. Kijk dan wat hij heeft gedaan. Zijn lichaam verbroken, zijn bloed vergoten. Waarlijk, waar u vol zit van schuld. Let dan toch op die zichtbare tekenen van zijn hartelijke liefde en trouw. Je kan soms zo twijfelen. Het kan soms zo donker zijn van binnen. Het kan zo aangevochten liggen. Er kan zoveel tegenop komen. En juist in een voorbereidingsweek kan er van alles naar je toe komen, waardoor misschien wel in wat moedeloosheid naar de kerk bent gegaan. Maar waarlijk, let dan op die tekenen. Die toch spreken van wat hij heeft gedaan. Wat hij alleen, uw enige hoop is. En de enige waar je schuiling vindt. En juist dat alles, dat voert toch ook weg van alles in onszelf. En van alles wat binnen in ons ligt. Om ons te richten op hetgeen wat buiten ons ligt. Dat volkomen volbrachte verlossingswerk van Christus. Kolbrugge die zei het zo. Zijt gij rein? Ja. Wat? Wij arme zondaren? Wij onheiligen en onrechtvaardigen die wij zijn? Ja, de gerechtigheid van Christus, die is het. Niet wat je waarneemt bij jezelf, maar wat je waarneemt uit Gods mond. Algehele armlastigheid in jezelf, maar tegelijk ook de algehele tevredenheid met het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Als je zo aan de tafel mag zitten, is er veel om over na te denken en om te overdenken en om je te verwonderen. Hij ruilde met mij. Al mijn krankheden en smarten droeg hij. Dat is nou het onderwijs van de tafel. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Kom dan toch, vermoeide zondaar, bestreden kind van God, tot zijn tafel. Om daar te horen en te zien, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Zijn trouw en zondaarlievend hart bracht hem van zijn troon op de aarde. Hem trof het leed, de vloek en de smart. Onze grote schuld hem baarde. Op hem lag onze last en nood, in angst verzonken tot de dood, heeft hij zijn eigen dierbaar leven tot een rantsoen voor velen gegeven. En dus aan vaders eis voldaan, nu roept hij het u toe, ik neem de zondaars aan. Amen. willen met elkaar het tweede gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijner daarbij gedenken. Eerstelijk, dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus, naar luid der belofte, die aan de voorvaderen in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toorn Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons vervuld heeft. Voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna om talrijke smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden, onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonden daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide: het is volbracht. En opdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven en mijn bloed vergieten en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heilige avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwigen levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen, het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat we ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt. Eén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beestjes samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde om Christus onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Opdat wij dan dit alles mogen verkrijgen, zo laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Laat ons bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen, de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest, in onze harten wil bewerken, dat u ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus, hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heiligen Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonde nimmer meer toerekenen, en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgen, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden, en in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons aldus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we met elkaar gaan zingen uit de 116e psalm, de versen 4 en 5. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Ook het vijfde vers. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewicht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En daarna worden zij genodigd die in zichzelf vol zonde en ellende zijn, maar bij wie de stem van Christus weerklank heeft gevonden in het hart, die het heeft gezegd: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. We willen met elkaar zingen 4 en 5 van de 116e psalm. We willen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, we mochten net met elkaar gaan zingen, onderweg naar die avondmaalstafel. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ach Heere, als we zo aan de tafel zitten, of als we misschien nog in de bank zitten, dan kan dat toch zo ook beleefd worden, eenvoudig. Ja, wat zijn wij ook niet meer dan slechts eenvoudige mensen. Mensen die altijd weer het bij het verkeerde eind hebben. Maar wat danken wij u voor uw grote trouw en goedheid, dat u zulke mensen in gunst wil gadeslaan en op hen wil neerzien in de Zoon van uw liefde, de Heere Jezus Christus. En dat alles aan de tafel er nu van spreekt, dat alle dingen gereed zijn, omdat u, o Heere Jezus, een volkomen verzoening hebt aangebracht voor eenvoudigen, voor in zichzelf verloren zondaren. En geef toch dat we het mogen zien, dat we het mogen smaken, dat we het wonder mogen ervaren, bevinden in ons hart. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waar er niets van ons bij zit en ook niets van ons bij hoeft, omdat het alles ligt in Christus. O, dat Hij ons heerlijk en begeerlijk mag zijn, dat we alles in Hem mogen vinden en dat we ook gevoed mogen worden aan de tafel in die eenvoudige tekenen. Want wat is er niet veel om over na te denken, te overdenken, te mediteren. O lieve Heere Jezus Christus, wees Gij zo aan de tafel, de gastheer in ons midden, opdat we uit uw hand mogen eten en mogen drinken en mogen smaken. Uw trouw en uw liefde. Wilt u geven dat alles in rust en orde geschieden mag? Wilt u daartoe alle dingen ook leiden? Geef ook hen die nog met zoveel strijd in de bank kunnen zitten ook duidelijkheid, opdat alles mag uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. We bidden het u, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Bij het kruis van Golgotha komen we heel wat mensen tegen. We lezen daarvan in Lucas 23. Dan wil ik een aantal versen lezen. Lucas 23. Dan vanaf vers 38. Lucas 23. Vanaf vers 38. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een der kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het is een bijzondere ontmoeting geweest tussen deze kwaaddoener en de Heere Jezus. We weten niet of daar eerder sprake is geweest van een ontmoeting tussen die beiden. De schrift geeft daar geen informatie over. Maar in elk geval, als ze beiden aan het einde van hun leven zijn, hangen ze daar dicht bij elkaar. Hè? Er zit maar één kruis tussen. En de Heere Jezus in het midden en aan de beide kanten hangt een kwaaddoener. En aanvankelijk die beide kwaaddoeners, die beide moordenaars, lasteren de Heere Jezus. Maar gaandeweg, één van die twee die daar hing, die heeft het woord van Jezus gehoord. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft gezien hoe de Heere Jezus daar aan het kruis hing. En hoe er geen onvertogen woord over zijn lippen kwam. Ja, terwijl hij wist, Jezus hing daar schuldloos. Er was geen zonde die deze straf voor hem rechtvaardigde. Hij hing er rechtvaardig, hij had een misdaad begaan. Hij was een moordenaar, het was naar recht dat hij er aan het kruis hing. Maar het is voor de Heere Jezus anders. En zo is eigenlijk in het hart van die man zijn gedachten gaan rijpen. Wie is deze? Die daarnaast hem hing aan het kruis. En hij krijgt grote gedachten van de Heere Jezus. Ja, zo dat het zijn hart verbreekt en hij doet uitroepen: gedenk mijner als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Ja, is dat er niet altijd dat rond het kruis en hier die tekenen van brood en wijn, dat een mens verbreekt. Dat een mens de knak in het leven geeft. Dat hem dat klein maakt. In verootmoediging ook aan de grond brengt. En ook laat zien van ja, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Als God met ons zou doen. Naar wat wij hadden verdiend. Dan was ook onze plaats daar. Aan het kruis. Om de dood te moeten sterven. En de eeuwige dood te moeten sterven. Maar dan is dat grote wonder dat Christus die plaats heeft willen innemen voor mensen die alles missen, waarbij alles hun ook tegenspreekt. Die tekenen van brood en wijn, die mochten daarvan spreken. En het heeft die moordenaar aan het kruis, hij heeft dat ook nooit, ja, in dit leven gelegenheid gekregen om dat uit te wonderen. Maar in dat hemelse paradijs mag hij voor eeuwig de lof des Heren zingen. Want één ding: wie daar komt bij het kruis, is niet alleen de kleinheid in jezelf, maar dan ga je tegelijkertijd ook zo groot denken en zo groot spreken van de Heere Jezus Christus. Want dan zie je dat er bij hem plaats is. Zelfs voor kwaaddoeners. En dan mag het ook leven in het hart. Wat we met elkaar willen gaan zingen uit de 84ste psalm. En daarvan het tweede vers, bij u mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We willen gaan zingen vers 2 van 84 en daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Er zijn nog 4 plaatsen. Brood dat we breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Enkele versen uit Johannes 19. Johannes 19. Vanaf vers 25 tot en met 27. Johannes 19, 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moeders zuster Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Jezus, nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had, daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. Een aantal vrouwen worden hier genoemd die er ook staan bij het kruis. Ja, Maria Magdalena, wat was er niet veel in haar leven gebeurd. Maar ook wordt hier gesproken over zijn moeder, Maria, die erbij stond. Wat moet dat voor een moeder zijn geweest, als ze haar kind, die zij in de moederschoot heeft gedragen, die zij heeft mogen grootbrengen, met wie ze, dat zien we toch ook steeds weer, dat die momenten er waren van de ontmoetingen tussen de Heere Jezus en Maria, waarmee toch die band ook altijd daar bleef. En dan bij het kruis ziet ze haar zoon hangen. Wat zou ze niet graag iets voor hem willen doen? Hè? De wonden misschien dempen. Hè? En misschien wat water geven. Wat ondersteunen en wat sterken. Maar ze mag niet dichterbij komen. Maria die kan het alleen maar zien. En al haar werken wat ze kon doen toen de Heere Jezus nog jong was. Ja, dat is nu allemaal niet meer nodig. En het mag ineens. Maria moet op een afstand staan. En is dat uiteindelijk ook niet iets wat we elke keer weer moeten leren bij het kruis? Hoe graag zouden wij niet iets willen doen? Ja, eenmaal ook voor die Christus die daar hangt aan het kruis. Maar wij kunnen daar niks doen. We moeten dan leren afstand te nemen. Hij alleen doet het. Hij is alleen die de pers hè, ook treedt. Hij alleen is het die de zonde op zich heeft genomen. En hij alleen is het die de smarten heeft gedragen. Daar sta je eigenlijk met gebonden handen. Zo toch ook in een week van voorbereiding. Dat je misschien wel zegt van ja, wat kan ik er nou zelf aan doen? Misschien wel van alles geprobeerd en allerlei stappen te hebben willen zetten. Maar eigenlijk er steeds weer tegenaan lopen. Het lukt niet en het gaat niet. En je valt jezelf alleen maar meer en meer tegen. Om dan te mogen blikken op het kruis. Om dan te mogen zien die tekenen van brood en wijn, die spreken van de volkomen zaligheid die Christus heeft aangebracht. En dan doet Christus nog meer bij dat kruis. Want hij heeft oog voor zijn moeder. En hij heeft oog voor de discipel die hij lief had, Johannes. En hij geeft die twee ook aan elkaar. Johannes en Maria die verbonden mogen zijn door de bloedband, ja, de bloedband van het kruis. En is dat het ook niet wat het kruis ook smeet? Het kruis smeet ook onderlinge liefdesbanden. Want als je weet wat het is om daar te verkeren, met alles wat je aanklaagt, bij de voet van het kruis, en als je een ander daarnaast je mag zien, die ook niets van zichzelf heeft, maar ook aangewezen is op de gerechtigheid van Christus, dan mag dat toch ook de band geven met elkaar. Dat je samen niet alleen iets deelt van je eigen armoede en je eigen tekort, maar nog meer van de rijkdom en van de heerlijkheid en van de schoonheid van de Heere Jezus Christus. Want zo is het avondmaal ook bedoeld. Als een maaltijd, hè, om de gemeenschap met Christus te mogen ervaren, maar ook om de gemeenschap met elkaar te mogen beoefenen. Om te mogen getuigen wat God aan je ziel heeft gedaan en wie God in Christus voor je geworden is. En ja, als je daar de ogen voor open gaat, dan blijft er slechts verwondering over. Dat Hij in gunst wilde neerzien op zo'n zondaar als mij. We willen met elkaar gaan zingen uit de 84ste psalm, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kijken naar een ander moment. Dat vinden we in Lucas 23. Lucas 23. Vanaf vers 50. Lucas 23. Vanaf vers 50. En zie, een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad, legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. Tot zover. Jozef van Arimathea, die was er dus ook bij als het gaat om het kruis van Golgotha. En op een andere plek in een van de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimathea een discipel van Jezus was, maar was bedekt om der Joden wil. Hij hoorde er wel bij, maar hij schaadde zich er niet bij. Hij durfde zich er niet onder te rekenen. Er was zoveel wat hem eigenlijk tegenhield om in het openbaar te verklaren wie Jezus van Nazareth voor hem was. Misschien herkenbaar. Dat er zoveel is waardoor je eigenlijk niet openlijk durft uit te geven voor wie Christus voor je is. En mensen voor wie geldt, ze horen er wel bij, maar ze durven zichzelf er niet bij te scharen. Ze missen de vrijmoedigheid. Allerlei redenen kan dat zijn. Dat je zoveel ziet in jezelf. Dat kan de reden zijn dat de duivel elke keer weer allemaal bestrijdingen inwerpt. Het kan zijn mensen in je directe omgeving. Mensen wat verder weg die smalend naar je toe reageren. En dat je daarom ook bevreesd bent en niet openlijk ervoor uit hoefde te komen. Maar wat was het nou wat bij Jozef van Arimathea de doorslag gaf? Dat hij wel openbaar maakte wie Jezus voor hem was. Dat hij zelfs vroeg om het lichaam van de Heere Jezus. En dat heeft hij ook begraven. Dat was uiteindelijk het kruis. Het kruis van Golgotha. Daar brak ook voor hem de vrijmoedigheid door. Als hij zag wat er aan het kruis geschiedde. Wat de Heere Jezus Christus heeft gedaan. Hoe hij daarin zijn leven plaatsbekledend heeft gegeven. Ja. Toen was alle schaamte en alle mensenvrees, was hij voorbij. En mocht hij uitkomen voor de namen van Christus. En mag u daar ook wat van weten. Zo zien op jezelf, zoveel waardoor het je soms aan vrijmoedigheid kan ontbreken. Maar als je dan weer mag zien op die tekenen van brood en wijn. En daarachter op dat verzoenend lijden en sterven van de Heere Jezus. Dan is dat toch alleen wat vrijmoedigheid kan geven. Wat alleen van Jezus verzoenend lijden en sterven het rustpunt voor ons hart. Want dat is het waardoor er ruimte bij God ligt. Waardoor de mogelijkheden bij de Here zijn. De vrijmoedigheid ontleen je niet aan iets in jezelf. Maar die vrijmoedigheid ligt alleen in dat volkomen offer van de Here Jezus aan het kruis volbracht. En dat is ook telkens weer de weg. Afzien van jezelf, keer op keer, elke dag weer opnieuw. En niet het in jezelf zoeken, want dan vind je alleen je zonde en je ongerechtigheid. Maar de blik richten op hem, de Heere Jezus Christus, die de gekruisigde en de opgestane is. En als je zo aan de tafel mag zien op die tekenen, ja, dan mag je uitgaan tot hem en wil hij versterken door brood en wijn, maar wil hij ook weer leren, blijf nou in mij. Elke dag weer opnieuw, om je levenssappen te trekken uit die gezegende borg en middelaar. En om zo van kracht tot kracht voort te mogen gaan. Geen kracht in jezelf, maar de kracht die er ligt in de opgestane Christus, die zijn volk wil voeden en laven in die tekenen van brood en wijn. We willen gaan zingen vers 4 van de 84ste psalm. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. En daarna worden anderen genodigd om de dood des Heren te verkondigen. En nog is daar plaats, zegt Christus, komt, want alle dingen zijn gereed. lezen in Lucas 23. En al zijn bekenden stonden van verre. Al zijn bekenden, ze stonden van verre. Op een afstandje. Uit schaamte. Ook de discipelen, dat ze waren weggevlucht in de hof van Gethsemane. Uit vrees dat ze ook zouden worden opgepakt en dat hen misschien hetzelfde zou overkomen. Ze stonden van verre, maar het wel waren wel al zijn bekenden. Allen die dus kennis hadden gemaakt met de Heere Jezus. En allen met wie de Heere Jezus kennis had gemaakt. Zijn ze er nou, die niet vreemd zijn aan de kennis van die Christus? Al is het misschien van verre. En dat u moet zeggen van ja, mijn oog is ook betraand en ik zie het ook niet duidelijk. En toch, dat er van binnen in het hart leeft. Ja, buiten deze Jezus kan ik niet. Want buiten hem is geen leven. Maar buiten hem is een eeuwig zielsverderf. Zitten ze er nog? Die in hun zonde en ellende tot hem begeren zich ter genezing te wenden. Omdat hij het is die de krankheden op zich heeft genomen en die de smarten heeft gedragen. Zijn bekenden stonden van verre. Maar uiteindelijk werden ze weer toegebracht door de Heere zelf. En zo wil hij nog steeds. Wil hij hen die niet vreemd zijn aan die kennis van Christus, wil hij dichterbij halen. En wil hij zeggen, let nou eens op die tekenen van brood en wijn. En hoe dat alles spreekt van het offer dat ik heb gebracht, van de zaligheid die ik heb verworven, van het leven dat er ligt in Christus. Is er niemand die moet zeggen, de dood in mezelf. Het leven in Christus. Dan wordt hiermee de tafel gesloten. Dus de opdracht van Christus klonk tot zijn discipelen, tot zijn bekenden. Doet dat. Doet dat tot mijn gedachtenis. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Uit het laatste Bijbelboek wil ik een aantal versen lezen, Openbaring 5. Openbaring 5, vers 6 tot en met 10. Openbaring 5 vanaf vers 6. En ik zag en zie in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als het dat boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neer, hebbende elk cites en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw lied, zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Ja, Johannes heeft erbij gestaan bij het kruis toen de Heer Jezus daar ook hem en Maria aan elkaar verbond. Maar in dit visioen in het boek Openbaring wordt Johannes, en je zou natuurlijk heel veel daarover kunnen zeggen, maar wordt hij als het ware heen geleid, hè, naar de hemelse troon. En dan mag hij zien het lam staande als geslacht. Dat het lam staat, dat wijst op dat hij de overwinning heeft behaald. Staande als geslacht. Hij heeft overwonnen over zonde, graf, dood en de duivel. En dan allen, die gaan dan een nieuw lied aanheffen. En dat zien we in vers 9 en 10. En die gaan dan zingen uit alle talen, volken, natie. Maar gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Daar loopt het nou uiteindelijk op uit. Op dat loflied op het lam. Het loflied op de Heer Jezus. Hij die ons heeft gekocht met zijn dierbaar bloed. Ja, waar zou nou de avondmaalsgang op moeten uitlopen? Uiteindelijk op de lof van de Heere. Om hem groot te maken in het lied. Om te mogen zingen tot eer van hem. Maar ook om in je leven, in heel je daden, ook dat uit te mogen stralen van wie je er een bent. Dat je de geur van de Heere Jezus Christus mag gaan verspreiden. En dat je de naam van de Heere Jezus ook hoog houdt. En dat je ook in het klein of in het groot, afhankelijk van de plaats en de taak die je hebt, maar dat je ook goed mag spreken van de Heere, wie hij is voor een zondaar. En wie hij dan ook wil zijn voor de mensen om je heen die hem niet kennen. Want daar loopt het wel op uit, dat God mag worden geëerd, groot gemaakt en worden verheerlijkt. En dan zie je tegelijk dat daar ook heel de toekomst naartoe onderweg is. Naar die grote dag dat alle gezaligden dat loflied mogen aanheffen. Het zijn er wel eens die momenten. Als je hier ziet waar je doorheen moet. Door de woestijn dikwijls. Waar het dor en droog kan zijn. En vaak ook in je eigen hart. Dat je als een pelgrim daar doorheen moet trekken. Maar wat kan er dan wel het verlangen er zijn. Om straks in alle volmaaktheid zijn naam groot te mogen maken. En te mogen zingen van zijn trouw. Van zijn genade en van zijn goede tierenheid. Dat ze ook de vrucht mag wezen op de avondmaalsgang. De lof op de Heere te mogen zingen in woord en in daad en uit te zien. Te verlangen naar die dag die komt dat er een einde zal komen aan alle ongerechtigheid. Maar dat God alles zal zijn en in alle en onze lofzang ongestoord volmaakt mag zijn tot eer van een drie-ene God. We willen de Heere danken en daarna met elkaar gaan zingen uit de 84e psalm, het 6e vers. Want God de Heere zo goed, zo mild. Maar we willen eerst de Heere danken en bidden. Want Heere, u zo goed, zo mild. Dat hebt gij toch ook betoond aan de tafel. In die tekenen van brood en wijn. Hoe goed u bent, hoe laag u neerziet en hoe u zich ontfermt over mensen die van zichzelf niets hebben. We loven en prijzen uw grote naam. Wat zijt gij groot en goed. Wat zijt gij het waard om aanbeden en geprezen te worden. Heere, leer het ons. Juist in die schamele tekenen van brood en wijn, die zo spreken, ook van de schande van het kruis, maar ook van de glorie door het kruis, dat daar de hoop en de verwachting blijvend op gericht mag zijn, waar het uitzicht ook mag leven, dat uiteindelijk het kruis straks ten volle van de schouders wordt afgenomen. En de overwinningskroon wordt uitgereikt om uw naam te mogen groot maken. Ach Heere, u weet hoe we aan de tafel zijn geweest. Gedenk ons als we het leven weer in moeten. Laat het tot ondersteuning en vertroosting mogen zijn. U weet ook de redenen waarom men niet aan de tafel kwam. Ook misschien wel van uw bekenden die van verre stonden. waarin er zoveel speelde in het hart, dat ze niet dichterbij durfde te komen. O Heere, bezoek ze, onderwijs, vertroost ze, opdat ze ook zouden verstaan, dat al is de avondmaalsgang zwaar en aangevochten, dat afblijven ook niet vertroost. Maar zij die niet aan mochten gaan, omdat ze niet horen bij uw bekende. O Heer, hoe aangrijpend, onder uw woord te hebben gezeten, maar u dan niet te kennen, dat het nood in het hart mag zijn. En wilt u dan op het noodgeschrei overkomen en wonderen doen tot eer van uw naam, omdat er nog het heden der genade is en u zich nog wil laten kennen. Wees dan zo in alle dingen met ons. Aanvaard de dank voor het goede wat u schonk en de ondersteuning die u gaf. En dat alles in Christus' naam, uit genade. Amen.
Liefde in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en in ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden, tot een spijs en drank des eeuwige levens geschonken hebt. Dat gij ons ook geeft een waarachtig geloof, door wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij ons door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof, in de zalige gemeenschap van Christus wil laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen het 8e vers van de 99e psalm. Vers 8 van 99. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.